Een diep eenzame moeder, zwaar verslaafd aan de amfetamine. Haar zoon die met zijn vriendin en beste vriend niet van de heroïne af kan blijven. Shocktherapie, geamputeerde armen, koortsdromen. Het is geen leuke film. Het is geen gezellige film. Het is zeker geen familiefilm. Het is Requiem for a Dream.
Ik heb dit dus al weken zit dat in mijn hoofd, die deun.
Dat ken je dan wel.
Nou ja, daar gaan we het over hebben. Ik ken alles van en over deze film, behalve de film gezien te hebben.
Je hebt hem nooit gezien?
I'm gonna be on television.
Oh.
Ik was net, kom ik van de redactie lopen. En echt, ik werd achtervolgd door een...
Ja,
maar ook wel, jij hebt deze film niet gezien. Wat ik dan ook alweer... Een mix van iets goeds vindt van mensen.
Je hebt een status. Ja. Daarbij past eigenlijk dat je deze film gezien hebt.
Ja, die status gaat nu overboord. Ongelooflijk. Requiem for a Dream dus. En je luistert naar Nooit Gezien.
Nooit Gezien. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Nou, dat meen je niet. Nooit gezien. Hoe dan?
Hoe vaak durfde jij niet toe te geven dat je een film nog nooit gezien hebt? Zelfs wij als grote filmliefhebbers en filmmakers hebben wel een paar films gemist. In deze podcast komen wij, Ivo van Aert, Arco Gnocchi en Anna Drijver ervoor uit... en kijken we samen elke week een film die voor één van ons helemaal nieuw is.
Ja, en dat doen we altijd volgens een vast format. Twee van ons hebben de film wel gezien en één van ons niet. Het eerste deel van de aflevering is spoilervrij... en in deel 2 hebben we eindelijk allemaal de film gezien.
Ja. Ik ben Anna Drijver, actrice en podcastmaker.
Ik ben Ivo van Aert en ik wilde vroeger niets liever zijn dan Darren Aronofsky, maar dat is niet gelukt.
Ach, je hebt nog tijd. En we zitten hier dus niet met Gijs, want die is op boekentournee. Maar Arco Gnocchi is weer gezellig aangeschoven, hoofdredacteur van Dag en Nacht Media en podcasthost van Alle Geschiedenis Ooit. Welkom.
Dank.
Nu voor een film die jij niet gezien hebt. Hoe krijg je
hoe
het
lukt,
voor elkaar?
Ja, wat is er gebeurd?
Ja, je hebt toch ook zo'n uitdrukking in het Engels van I was always afraid to of I never asked and at this point I'm afraid to.
Ja. Dat,
je komt op een soort point of no return. Mm-hmm. Ik heb zelfs namelijk soms wel eens meegepraat over deze film. In de
kroeg, je bent er zo heen.
Omdat ik dacht, ik kan nu uit een soort mengsel van trots en schaamte niet gaan toegeven dat ik
iedereen
het niet
snapt
heb gezien.
Het. Yeah. We've all been there.
Ja.
Ja. Ja. Was ik ook met Fight Club. Ik heb ook af en toe zitten knikken van, die regels.
Ja, de eerste regel, ken ik wel.
Ja, en dat is ook een beetje, daar wil ik het ook graag over hebben. Het jaar 2000 is hier uitgekomen. Voor mij ook een heel formatief filmjaar. Mm-hmm. Dit is van toen ik eigenlijk... 2 jaar daarvoor keek ik nog naar Armageddon en dat soort films. En toen ging ik studeren.
Deed jij niet ook ongeveer eindexamen zo in 2000?
98, ja.
Oh, ja.
En toen kreeg ik een vriendin. Die ging ook naar de Gerrit Rietveld Kunstacademie.
Oh ja, ja. Je ging de verdieping in eigenlijk.
Ja, maar echt met een noodgang, weet je wel. Dus de ene week keek ik Zorro. En de andere week zat ik de Pai te kijken. En ze introduceerden me in Dogma 95 van de Deense Verbond.
Vesten.
Ja, Vesten was denk ik de eerste die ik zag. En dan opeens werd ik zo extreem uitgedaagd om niet films te consumeren, maar te analyseren. En wat doet het met mij? En wat zegt het over de maatschappij? En wat zegt het over mij dat ik hier zo op reageer?
Popcorn erbij eten. Nee.
Ah ja, dat. En dat... Die ambivalente houding tegenover films heb ik altijd heel erg gehouden. Van, ik wil de popcorn, maar ik wil ook naar de intellectuele sportschool. Weet je wel?
Om
die hersenen te trainen.
Ja.
En dit jaar, dat 2000, is voor mij echt wel heel erg een kantelpunt daarin.
Maar wat is dan, want je wilde dat heel erg doen. Dan lijkt me toch dat Requiem ja. Ik heb het idee dat ik die titel deed, het vernachel.
Requiem for a Dream.
Requiem for a Dream.
Ja.
Waarom, die staat toch bovenaan je lijst. Waarom ben je daar dan niet aan toegekomen?
Nou, om het gelijk ook wel heel persoonlijk te maken. Ik kom uit een familie waarin veel verslavingsgevoeligheid zit. Of je het nou genetisch of sociaal bepaald wil noemen, dat is een andere discussie, denk ik.
Mm-hmm.
Maar volgens mij gaat het film ook onder andere over heroïneverslaving. Nou, dat is niet in mijn directe familie, maar wel in net daaromheen wel een probleem geweest in de familie. Dus ik heb daar als kind ook wel heel erg van dichtbij dat meegemaakt. Dus het was ook een beetje too close voor comfort, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat is een fine line, hè? Want ik heb wel... Bijvoorbeeld Trainspotting was ik door gefascineerd. Die kwam een paar jaar ervoor uit. Fear and Loathing Las Vegas.
Ja.
Maar dat had nog iets luchtigs.
Oh ja, en dit niet. Ik zit nu helemaal, echt, ja. In mijn hoofd zit ik helemaal zo van... we moeten nog terug, we moeten stoppen.
Ja, moeten we dit wel doen?
Of hoe ga je staat er nu wel klaar voor? Je bent er nu wel open voor, dus misschien... Ja, nu kan ik het aan?
Ja, precies. En dat is ook wel... Het voelt als een andere fase van het leven. En om nog maar zo'n mooie... internet Xenos tegeltje erbij te halen. when the student is ready, the teacher appears.
Oh ja.
Dus het is wel... Dit is, ik kan het nu voor. Gaan... daarom vond ik het ook heel... Ja, hoe zeg je dat? Passend dat jullie... Zo, weet je, met name films door die je nog niet gezien hebt. En ja, ik ben echt, echt een groot consument. Dus ik was... Ook toen we het over dit idee voor deze podcast hadden, dacht ik van ja, vind maar eens een film die ik niet gezien heb.
Nou,
ja,
bij deze.
Ja, bij deze. En dan wel eentje.
Challenge accepted. Ja.
Maar als ik jullie erover hoor en anderen erover hoor, moet je hem ook wel echt gezien hebben. Ik weet niet of dat hij is 22 jaar oud dus inmiddels, of dat nog steeds geldt. En voor mij heeft deze opname en het kijken van ook al stemmen, kan je genieten, kan je veel waarde geven aan een extreem heftige, deprimerende film.
Ja. Ja.
En met geweld vind ik dat soms lastig. Misschien ken je Old Boy. Ik weet niet of je
hem zeker. Ja, geweldig. Ja.
Ja, maar ook, ik werd er wel naar van. Weet je? En dat kunst mag dat met je doen. Dat je het hoeft niet allemaal comfortabel te zijn.
Oh, maar you're in. Oh, als ik dit hoor zeggen, denk ik, het is deze film gaat zo om de huid zitten.
Ik voel me ook wel een beetje verantwoordelijk of
zo. Ja, ik vind het een beetje zielig voordat we Arco weer bezit.
Ja, is het zo?
Ik heb dat altijd wel, als ik mensen deze film aangaan.
Nee, maar
denk,
deze film. Oh. Ja.
Jullie praten erover. Normaal praat je zo over een film als het een horrorfilm is. Vijfel tegen bloed en ingewanden.
Ik heb het nu met het boek Een Klein Leven van Hania Janneke Jara. Ik kan mensen aanraden, maar ik heb ook, bewaar me. Ik denk ook, het is gewoon ook een verschrikkelijk emotionele trip. Maar ja, misschien glijdt het van jou af. Maar Aaron Aronofsky's werk glijdt in de regel niet echt makkelijk.
Ja, het is denk ik zou zeggen, het is net als zijn andere werk echt ontzettend immersief. Dus je kan er niet echt met een afstand naar kijken. Je wordt erin gezogen. Dus,
En daarvoor hou ik ook van het medium film. Daarom grijpt het me ook zo.
Misschien kan dat je ook redden tijdens de kijkervaring. Van even kijken als filmmaker. Van, interessant. Welk stijlmiddel past hij hier toe? Want hij heeft ook qua film is er heel veel, gebeurt er heel veel. En dat gaat mij denk ik redden om af en toe te overleven. En niet in de putje te raken. Maar goed, Ivo, vertel eens even een beetje achtergrond. Een beetje context.
Ja, Requiem for a Dream is een film over verslaving. Het verhaal draait rond de eenzame weduwe Sarah Goldfarb en haar zoon Harry. Harry is samen met zijn vrienden zwaar verslaafd aan de heroïne. Als Sarah wordt uitgenodigd om in haar favoriete tv-programma te verschijnen, krijgt ze van haar dokter amfetamine voorgeschreven om te vermageren. Het is het begin van een diep dal. Het is een film uit het jaar 2000. Dat is het jaar dat ook bijvoorbeeld American Psycho uitkwam, Almost Famous, Gladiator, Memento.
Snatch,
inderdaad. Het is geregisseerd en geschreven door New York-based filmmaker Darren Aronofsky. Dit is zijn tweede film. Zijn debuut was Pi, over het getal Pi. En je kan hem verder nog kennen van The Wrestler.
Oh, top.
Black Swan, Noah en Mother. En hij komt binnenkort uit met zijn nieuwe film The Will.
Ja.
Lang geleden, ik heb die trailer gezien. Lang geleden ik zo even moest bijkomen van een trailer op YouTube.
Deed
veel met
je. Het is allemaal ook heel, heel fysiek zijn werk. Dus The Wrestler, The Ram Bam. Het is allemaal over wat kan een lichaam aan. Black Swan gaat ook over iemand die je nagelriem afbreekt.
Is altijd je
en ook hoe ver het dans gaat. En het zijn allemaal hele fysieke dingen. En dan vond ik het met The Will, denk ik, gaat hij die kant daarvan, van het lichaam, gaat hij uitputten en uitbenen en laten zien.
Oh. Ja, het is ook echt een enorme metacaster. Hè? Want bijvoorbeeld de wrestler, de hoofdrolspeler daarvan is Mickey Rourke.
Ja.
Dat was dan ook zo, weet je wel, een zwaargewicht die zijn carrière al ten einde zag. En dan was hij alsnog gecast als de wrestler.
Acterende methadonbus is die man ook. Als
precies.
Je ziet. Heftig.
Ongelooflijk.
En nu met The Will, hoe heet die acteur ook weer? Ja. Brendan Fraser. Dat die natuurlijk vooral bekend stond als een acteur die heel snel...
Een beetje de romantische held uit de Mummy ooit.
Ja, maar dan nu
dik geworden.
Ja, precies. Dik geworden en een beetje uit de picture geraakt. En dan wordt hij nu gecast als een...
Maar het wordt altijd heel snel grimmig. Zoals dus inderdaad met... hoe heet hij? Die net noemde
Brendan Fraser.
Brendan Fraser als iemand met een babyface en die echt zo'n Disney-friendly vibe over zich heen heeft en die dan iets grimmigs gaat doen. Dan wordt het heel snel heel naar, denk ik.
En over hem zegt iedereen nu dat hij zo aardig... Ik ken niemand die, ja, wie zoveel gegund wordt op dit, ja, moment. Ja. Echt bizar, hè? Dat wordt, ja, die Oscar kan die alvast...
Dat is echt een heel effectieve Oscar-campagne.
Ja, hij kan zijn, ja, smoking vast klaar.
Dit is gebaseerd op een boek van Hubert Selby Jr. De film kostte slechts 4,5 miljoen om te maken. Dat is niet zoveel. En het leverde ook maar 7,3 miljoen op wereldwijd. Dus eigenlijk, ik bedoel, heel veel mensen kennen het. Maar het is eigenlijk best wel een kleine film. Met in de hoofdrollen de legendarische Alan Burstyn... Jared Leto. Jared Leto. We hadden even opgezocht hoe je zijn naam ook weer moet uitspreken.
Blijkbaar heb ik het dus 20 jaar lang verkeerd uitgesproken.
Jared Leto.
Ja. In Lito ging je. Jij ging voor Lito.
Lito. Lito. Ja.
Jennifer Connelly en Marlon Wayans.
Daar ben ik vooral benieuwd naar.
Marlon Wayans?
Ja, omdat hij zulke... Ik heb hem alleen maar zulke flauwe, slechte comedies gezien.
Oh ja, en dat is dan... Dit is
dat lijkt, nou, dit lijkt me geen flauwe, slechte comedy.
Nee. Nee.
Nou ja, je weet
hij dan... Nee, dat is...
Maar hoe hij dus een Mickey Rourke laat acteren. En hoe hij... Alan Bernstein ook. Die is hier ook zo mooi en zo... Ja.
Ja. Ja, en ik noem niet vaak crew, maar in dit geval wel interessant om te noemen. De cameraman van deze film is Matthew Libetic. Dat is ook eentje die later in Hollywood prachtige dingen heeft gemaakt. Het begin van een hele goede carrière. En als je de film ziet, dan ga je ook wel zien waarom, denk ik.
En is hij net zoals Aronofsky, komt hij uit een soort video muziekvideo-achtige of reclame-achtige wereld?
Ja, of in ieder geval, ze zijn wel heel erg samen opgegroeid in de film. Dus
ja,
komen
en die
samen
stijl van... is absoluut, ze hebben echt iets uitgevonden in, ja, deze film. Het is nog steeds referentie. Voor dingen die nu nog gemaakt worden, is echt van... Oh ja, we willen zo Requiem for a Dream-achtige, ja, dingen.
Zijn een benchmark geworden.
Totaal, ja, totaal.
Het werd toen, ja, de hiphop-montage genoemd.
Oh, ja.
Ik denk dat je het tegenwoordig niet meer, ja, zo zou noemen.
Ja.
Maar dat was toen heel erg MTV-inspired. En ze komen samen uit van dezelfde filmschool... en ze trekken heel erg met, ja, elkaar op.
Misschien zeg je nu, het is heel erg TikTok. Maar toen was dit echt... Dit tempo,
ja, nee, maar dat weet
was
ik al,
toen
dat
echt
dat
crazy.
Dat was ook echt onze film- en tv-docenten. Die kwamen ook echt... Maar deze man gebruikt, was het 2000 cuts in,
ja,
de film.
Ja, normaal is het 700, ja, cuts. Ja. En nu is het dan 2000, ja, cuts, ja, in de film. Ja. En de muziek is door Clint Mansell. Of Clint Mansell. Misschien een...
Zal ik mij het opzoeken?
Ja, doe.
Clint Mansell.
Clint Mansell. Misschien een voor veel mensen een bekendere naam in connectie met deze film dan Aronofsky. Want zijn muziek is wel redelijk legendarisch. Dat nummer wat jij in het begin al een beetje deur...
Het Kronos Quartet.
Ja, ja, precies. Dat Lux... Ik kan niet eens uitspreken. Lux Eterna. Dat is vooral, denk ik, bekend als de trailermuziek van de Lord of the Rings films.
Ja, het is. Ik had toen net, dus dit was het jaar 2000. En ik had toen net een paar maanden in New York gestudeerd.
Mm-hmm.
Dat vond ik zelf toen,
ja,
echt
heel cool.
Heel cool.
Ja,
nog steeds heel cool.
Ja, ja,
heel
cool. Ja.
Kan je gewoon heel lang op tien.
Dat was niet het punt, maar het is wel. En daar was ook, daar leefde de film zo anders. Weet je? Daar kon je gewoon een. Een hele avond heb ik daar met een Amerikaanse student zitten discussiëren of Steve Buscemi de beste acteur ooit was. Weet je wel, dat soort.
Dat is het leven.
Dat is, ja, het leven. En,
had je er tijd voor ook?
Nee, ja, daarom, dat vooral ook. Maar, en ik heb daar toen de eerste iPod gekocht.
Oh,
dat was toen,
wow,
echt een witte baksteen. Weet je wel? En dan kwam ik thuis en bleek ook dat hij. Had je een Firewire-kabel, had je toen nog nodig. Dat had ik helemaal niet in mijn studenten-pc, dus moest ik die ergens kopen. Maar dat was toen ook wel... Als je dan iemand anders met zo'n wit draadje, witte oortjes op straat zag lopen, was het echt een... Ja, ik.
Ja, 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 ja.
Early adopter.
Ja, ja, dat. Dus dat vond ik ook heel tof. Maar een van de eerste die ik toen heb gedownload, was dus die soundtrack.
Oh,
dus
echt?
Ik heb daarop gestudeerd.
Ah.
Je hebt door New York gelopen met die muziek.
Ja, weet je. En dat was...
Oh, wauw.
Dat is toch, maakt het nog gekker dat ik, zeg maar... Het grootste stuk van de puzzel, ja, nooit heb gelegd.
Ja.
Maar dat maakt.
Dan ben je nu toch heel erg main character vibes. Als jij dan zo,
ja,
met die muziek door de stad loopt. Als dan heb je gewoon de main, ja, character vibes.
Ja.
En natuurlijk de onvermijdelijke Requiem for a Dream filmposter in de dormroom. Het oog waar ik elke dag tegenaan.
Dat had je ook. Je had een poster?
Nee, ik had hem niet opgehangen.
Oh.
Maar hij ging.
Oh, ik dacht, ja, al, ja, jij durfde,
ja,
een poster op te hangen van een film die je niet had gezien.
Oké, je bent echt wel veel in aanraking met deze film geweest. Voor,
ja,
iemand die deze film niet heeft gezien.
Ja. Ja, maar
het gaat veel ingelost worden voor je.
Ja, er zijn toch wat deurtjes die ik lang bewust dicht heb gelaten,
ja,
inderdaad.
Mm-hmm.
Maar misschien heb ik het daardoor ook te groot gemaakt, hè? Dat kan ook.
Nee, het is echt zo. Ik kijk er niet naar uit om het nog een keer te zien. Ik heb ook een aantal bijna schrikbeelden in mijn hoofd. En ik heb beelden die ik gewoon nooit zal vergeten uit die film. Het is gewoon, ja,
ja.
Het zit heel erg onder je huid.
Maar deze Aronofsky, want ik hoor veel, hoe zeg je dat? Eerbied als je over hem... praat eigenlijk.
Ja.
Ik weet niet of dat geïnternaliseerd is, dat je dat altijd zo hebt gehad. Of dat het vooral iets is van de Van de Ivo van toen, zeg maar.
Het is wel vooral de Ivo van toen. Ik ben wel een beetje van mijn fanboy vibe af. Maar ik ben wel... Ja, op een manier heeft zijn oeuvre... Of zijn oeuvre, zijn films zijn vroeger best wel veel van me betekend. Ik heb deze film ook gezien niet lang nadat hij uitkwam. Toen was ik ook 2000, dus ik was 11. En ik heb hem volgens mij zelfs met mijn ouders gekeken, wat een heel slecht idee is.
Ja.
Flashbacks terug. Met je
ouders. Ja, het is heel, maar sowieso veel films kijk ze niet met je ouders. Maar deze helemaal niet.
Nee.
We hadden de CD met de soundtrack. Die stond gek genoeg ook vaak aan bij ons thuis. En dat is hele weirde muziek uiteindelijk om op de achtergrond te hebben.
Ja.
Ik weet niet. Het heeft gewoon heel veel. Deze film heeft heel veel voor mij betekend. Net nadat ik was afgestudeerd van de HKU. En dat ik was ik met mijn vader naar Marrakesh. En we waren gewoon op vakantie. En toen liep het vliegveld uit. En toen stond er een hele grote banner met: welkom bij het Marrakesh Film Festival. Het internationaal Marrakesh Film Festival. En toen zagen we op een flyer dat er een masterclass was van Darren Aronofsky. Nee. En wij waren gewoon op vakantie. We hadden geen kaartjes, we hadden geen plannen. Dus toen zeiden we tegen elkaar, we moeten daar binnenkomen. Maar die masterclass was alleen maar voor pers. Voor internationale pers. En toen, ik had een fototoestel bij me, best een flink ding. En ik dacht, misschien als ik daar gewoon mee rondloop, dat mensen gaan denken dat ik pers ben.
Dus ja, ik kan het toch altijd proberen.
Ja, ik ben toen
ik zie nu voor dat jij dan zegt, ik ben van Horses and Hounds.
precies.
Het Horses in de buurt.
Heel dicht in de buurt. Ik ben naar het paviljoen gelopen en ik heb mezelf voorgedaan als journalist van filmtotaal.nl.
Oh yes.
Ik heb gewoon de website geopend op mijn smartphone en gezegd, hier schrijf ik voor.
Welk jaar was dit?
Dit was 2012, geloof ik.
Oh ja, ja.
Dus toen was Film Totaal op zijn piek natuurlijk. toen hebben ze me een badge gegeven, een perskaart gegeven. En toen ben ik dus die masterclass ingekomen.
Is
en
je
toen,
vader ook meegaan als soort PA?
Zeker, ik zei dus mijn assistent.
Wat mensen die wat ouder zijn.
Ja. Nee, maar ik weet nog wel, dat is heel leuk. Ik stond toen echt met mijn vader daar en we zaten te wachten tot we binnen mochten. En we keken elkaar aan en dachten, wow, holy shit, dit is gelukt. Dit is gewoon gelukt.
En was
toen,
het, zei die goede dingen? Was het een mooie middag?
Was het een
middag?
Never meet your heroes moment? Of viel
het ik vond het heel vet om hem van dichtbij mee te maken en hem te zien praten. En hij had toen net Noah gemaakt. Dus dat is dan wel weer...
Ja, had je die al gezien toen je
er zat? Nee, zeker niet. Hij was toen echt net klaar met draaien. En ik kan het je niet per se meer vertellen hoe het nou precies is gegaan. Want ik was toen ook gewoon 2 uur lang een soort rood aangelopen en blij.
Je moest aantekeningen maken voor Film Totaal natuurlijk.
Ja, precies. Maar gewoon het gevoel dat je in de buurt zit van een filmmaker die heel erg waardeert, is gewoon fantastisch.
Ja, te gek.
Ja, het was toen wel, in 2000 had je bij ons in de studenten die veel te veel van film hielden, community, had je wel heel erg de Aronofsky en de Nolan school, weet je wel. Dus ik moet ook zeggen, want Memento had ik dan dus wel gezien. Ah, dat was wel. Ik ben heel erg een derde act van de film maakt het of breekt het voor mij. En het hoeft niet altijd een verrassend einde te zijn. Het hoeft zeker niet altijd een happy end te zijn. Het kan natuurlijk ook juist heel erg getrukt zijn. Dat je denkt, wat een twist. Weet je? Dat hoeft ook niet.
Ja.
Maar als ik een film 2/3 heel goed vind en het einde is ruk, dan vind ik het dan kan ik niet van de film genieten. Zeg maar. En
in retrospect ga je het dan ook nog afbreken.
Ja. En ik had toen wel met Memento, zag ik hem niet aankomen.
Mm-hmm.
Die heb ik nooit herzien trouwens. Misschien voor het volgende seizoen van deze. Ja. nooit herkeken.
Je hebt die maar 1 keer gezien.
Ja. Dus ik weet ook niet of die truc nog een keer zou werken. Maar in ieder geval Nolan, ik wist wel toen meteen zijn stijl.
Dus jij was met je kamp Nolan. Was jij.
Toen wel, ja.
Grappig dat die twee dingen die twee filmmakers tegenover elkaar stonden. Dat zou...
Ja, dat was gewoon een beetje van de choose your horses.
Je moest ook iets,
horses,
ja, precies. Vinden dan.
Ja.
Maar met Pi, zijn eerste film van Aronofsky. Dat was dus de Rietveld ex, zou ik maar zeggen. Die had dus...
Ja, nooit gezien ik. Hè?
Dat was echt een hele intense film. Dus wat dat betreft weet ik wel een beetje wat ik kan verwachten.
Ja.
En die heeft hij ook zelf geschreven. Het voelde ook als een hele persoonlijke film. Maar heel, weet je, dat je echt als je hebt gekeken, dat je echt even moet bijkomen.
Ik weet van mijn ervaring met Requiem for a Dream dat ik dat ook had. Echt helemaal het putje ingegaan. Ik keek met mijn ex rond, in het begin niet in 2000, maar wel zo'n paar jaar daarna. Verschrikkelijk. Ja, ik hou een beetje mijn hart vast. Ik heb zoiets van moeten nazorg geregeld voor Arco.
Precies.
Ja, voor de laatste zit hij volgens mij ook in het pand.
Ja, we moeten echt iets... gaan organiseren. Ja. Het wordt me wat. We gaan er naar kijken en dan komen we zo bij je terug. Ik hoop dat we allemaal nog leven. Ja. Dat het nog goed met ons gaat. En dan komen we terug met spoilers, dus gaan we ook lekker kijken. Je kunt Requiem for a Dream vinden op Prime en op Apple TV. En enjoy the ride. Sterkte.
Ja, buckle up.
Sterkte, precies. Maar voordat we de film gaan kijken en bespreken, even wat aandacht voor onze sponsor, Mubi.
Mubi is een streamingdienst gewijd aan het cureren van geweldige films en cinema. Van iconische regisseurs tot opkomend talent. Er is altijd iets nieuws te ontdekken.
Op Mubi is elke titel zorgvuldig geselecteerd. Het is je eigen persoonlijke filmfestival, altijd en overal te streamen. Het is echt ook zo'n streamer waarop gewoon echt alles goed is.
Ja, ja. Ik zat ook even te kijken. Er zitten best wel veel films in waarvan het echt belachelijk is dat ik als regisseur ze nog niet heb gezien. Er zijn ook van die titels waar altijd mee gesmeten wordt als er films gepitcht worden. Ik zag Paranoid Park staan, heb ik nog nooit gezien. Ik zag Hunger staan, ook nog nooit gezien.
Oh ja.
En zelfs Sorry We Missed You schijnt echt een heel hartverwarmende film te zijn.
Ja, over een pakketbezorger.
Ja, precies. Ik moet maar gaan beginnen. Dus heb jij als goede voornemen om meer kwaliteitsfilms te kijken dit jaar? Krijg nu 3 maanden voor maar €1. Alleen tijdelijk beschikbaar. Ga naar www.mubi.com. Dat is MUBI.com. En stream geweldige cinema.
En dan gaan we nu kijken naar Requiem for a Dream.
Let's do this right, man. All I'm saying is we should take a little taste. We know much to cuss business.
Fair enough.
Getting the money is not the problem, Harry. I don't know what I'm gonna have to do to get it.
This is our last chance to get back on track.
You promised me that everything was gonna be okay, remember?
I'm gonna be on television.
Showtime. Goed, we zijn weer terug.
Oh, barely.
Ah, ja. Nou, Arco.
Ja.
Oh.
Leef je nog? Gaat
Are you
het wel?
Even okay?
Ik heb echt wel... Laat ik zeggen, zoals ik in het begin zei, er is een reden dat ik hem zo lang heb vermeden, de film. Yeah. Tijdens het kijken begrijp ik ook heel goed waarom dat was. En daar sta ik nog steeds heel erg achter. Dat ik eerst niet in een place was om deze film te kijken.
Ja, dat snap ik.
Ik wil het ook niet groter maken. Dat is wat het, uiteindelijk is het gewoon het consumeren van een stuk popcultuur. Mm. Maar het gaat zo, het snijdt er diep in. Het is ook wel... Ik zit ook op boksen en dan moet je soms met mensen sparren. In plaats van tegen een zak aan of techniektraining. En soms moet je tegen iemand die veel groter is.
Ja.
En dan sta je er ook zo slik. En dan weet je, ik hoef niet te winnen. Ik hoef het alleen maar te overleven. En zo voelde dit ook eigenlijk.
Oh, wauw.
Zo van, ik wacht gewoon tot die eindtitels in beeld zijn.
Ja, precies. En het is wel... Kijk, wat ik zeg met mijn familiegeschiedenis en mijn eigen verslavingsgevoeligheid, gaat het gewoon heel diep zo'n film, weet je wel. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem eindelijk gezien heb.
Ja?
En dat ik niet meer hoef te faken dat ik erover mee kan praten, laat ik het zo zeggen.
Dat kan ik.
En dat ik er nu een mening over heb.
Is er ook nog het aspect van dat het altijd zo'n beetje een monster is wat uit de bosjes loert, wat je niet had gezien en dat je niet en nu weet je gewoon hoe het monster eruit ziet? Of is dat ook nog een soort opmerking?
Face your fears, live your dreams-achtig.
Ja, ja.
Maar is het monster nu dan minder eng geworden?
Ja, precies. Ja, ja, zeker. Wat ik zeg, uiteindelijk voelde het wel gewoon als een film die ik keek, ook omdat het zo stilistisch is. Ik had het gewoon door de decennia heen veel, veel groter gemaakt. Ik had ook met mensen online op Twitter in dit geval gevraagd van wat zijn jullie takes over deze film? En ik kon me heel erg vinden in Dave Schut. Die zei, misschien wel de beste film die ik ooit heb gezien.
Wauw.
Maar dat kan ik niet controleren, want ik durf niet nog een keer. Dat was ook een beetje de tendens. Iedereen zegt eigenlijk geweldig, fantastisch, fenomenaal. Maar ik hoef hem niet nog een keer te
doen. Ja, ik wil daar niet meer gaan. Nee, zo dat zwarte.
Wat onze podcast eigenlijk heel nuttig maakt. Mm. Want je wilt er wel. Want het is wel eigenlijk zo'n film. Elke keer als je ziet, zie je iets nieuwsachtig. Maar je wil.
Ja.
Dat is het niet waard, zeg maar. Koert de Keizer zei, ik zag deze ooit midden in de nacht toen ik thuis kwam van uitgaan.
Oeh. Oh.
Don't. Echt advies voor mensen, don't.
Ja. Nee. En maar hij zegt, de hele film nog in mijn jas gekeken. Na afloop was ik echt fysiek aangedaan. Is een andere, geen andere film ooit gelukt. En dat snap ik ook zo goed.
Het is wat zo goed, fysiek.
Oh. Ja, wel een goed beeld wel van iemand die nog in zijn jas.
En ja, je zit met een donkere kamer, weet je. Zo dat licht zo van die buis.
Ja, het heeft iets heel eenzaams of zo.
Ja.
Kort.
Oh, ja.
Maar het gaat over, denk de meest heftige prikkels die je als mens kan ervaren. Heroïne en speed. Of ja, in dietpils, maar in ieder geval die amfetamine
ja,
erin.
Precies.
Dus dat zijn de artificiële prikkels. En
verliefdheid.
Verliefdheid en orgasmes, seks en rouw. En dat zijn, ja, zover ik kan bedenken, wel de allerheftigste dingen die je kan toevoegen. En ook nog allemaal tegelijk, weet je wel.
Ja, is echt
uitputtingsslag.
En heb je tijdens het kijken nog iets gedaan? Wat was de setting waarin je het keek?
Nou, de setting is, mijn huis wordt verbouwd. Dus we zitten in een ander huis. Dus ik was al een beetje zo uit mijn routines. En de internetverbinding deed niet goed.
Oh.
Dus die film die bleef de hele tijd hangen. En dan wist ik niet of het nou onderdeel was van deze
zomaar
film.
Een effect had kunnen zijn.
Had zomaar onderdeel van deze film kunnen zijn.
Precies. Dus en ik zat het ook. Het was niet de film die ik even aanzette terwijl mijn kinderen het Sinterklaasjournaal zitten te kijken. Dus ik zat dat ook laat 's avonds in. En je weet, als je in een ander huis bent, het heeft andere geluiden dan je eigen huis. Dus het kraakte en piepte ook meer. Ik woon zelf in een nieuwbouwhuis. En dit is een oud huis. Dus dan. Dat maakt het al wat onheimischer. En ja, als dan die ijskast begint te dansen in de film, dan dat wordt naar. Maar dus, ook wel.
Dus de situatie hielp eigenlijk niet per se mee.
Ofwel. Het is hoe je het bekijkt. Weet je, ik had hem ook weer niet squeaky clean in bad willen kijken of zo.
Nee.
Of,
maar je gaat gewoon het putje in bij deze film. Ik weet niet, het heeft iets onontkoombaars. Ook door alle visuele effecten, door hoe het gaat gewoon. Je gaat gewoon in een trechter.
Ja.
En alle personages gaan één kant op. Mm-hmm. En dat is downhill. En het is ook gewoon niet. Er is geen ander lijntje waar je nog aan vast kan houden. Er is geen zijpersonage wat nog wel iets leuks gaat doen in het leven.
Nee. Er is echt geen comic relief.
Nee,
ze lopen in het begin ergens in de film lopen ze langs een achtbaan.
Ja.
En dat is blijkbaar dat shot is ontworpen omdat eigenlijk inderdaad het is gewoon één karretje wat stel naar beneden shoot.
Ja, het voelt ook echt zo. Ik vind achtbanen leuk, maar ik ga er nooit in, want ik word er heel misselijk van.
Ja.
Alleen dat is echt dat punt dat hij zo op dat kant tak, 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 tak. En dat je er gaat en dat je wil niet en je wil terug, maar dat gaat niet meer.
Oh.
Dat gevoel de hele tijd.
Ja, ja.
Het enige luchtige moment wat ik tijdens de hele kijkervaring heb gehad, was dat ik, ik denk op de helft ongeveer van de film, zo'n moment dat Jennifer Connelly is van Labyrinth. Met deze
kinderen.
Ik heb hem in mijn jeugd gezien.
Super vette film.
Ja, maar dat besefte je toen.
Ja. Ik zat wel de hele tijd van, waar ken ik haar van? Toen had ik nog wel op de IMDb gekeken, zoals ik dat doe. En zag ik al die. Dacht,
niet eens bovenaan. Maar
nee, helemaal niet. Ja. Nee, dus A Beautiful Mind. Dus dacht, zal dat het wel zijn? En toen op een gegeven moment dacht ik zo, Dat was het enige zwavelstokje wat ik kon afsteken.
Ja.
Tijdens deze koude, bittere ervaring.
Ja. Ik moet mezelf nog een beetje corrigeren, heb ik het idee. Ik zei namelijk in deel 1 dat het een kleine film is. Zei ik zo ergens in de feiten en cijfers. Maar daar bedoelde ik wel echt mee dat het om financieel een kleine film is.
Over
een paar miljoen gaat hier en daar. En daarmee wil ik absoluut niet afdoen aan de waarde van deze film.
Ik snapte wat je bedoelde, inderdaad.
Dus echt, toen ik hem weer keek, dacht ik, holy shit, dit is echt, deze film is en blijft iconisch. Het gaat zo diep en het is zo
zwart.
Het gaat er recht op zijn doel af.
Ja.
En het gek is dus voor een film die zo lage cijfers heeft in de box office, toch een film waar heel veel mensen wel een heel duidelijke mening over hebben.
Ja.
Of een associatie bij hebben.
Ja, dat denk ik ook, omdat het zo onontkoombaar is. Is het you love it or you hate it? En als je dit niet. Ik kan me voorstellen dat je hier niet tegen kan. Dat je dit niet wil aankijken. Want je kunt niet het gewoon maar beleven. Is heel moeilijk hierbij.
Ja.
En er zijn echt wel heel veel mensen die films kijken omdat ze geëntertained willen zijn. En niet per se in elkaar geslagen willen worden. Dat kan ik me ook echt wel voorstellen.
Strompelend bioscoop.
Willen sparren met een soort Rico Verhoeven.
Zes badderharies per minuut. Nee, maar dat is. Kijk, ik ben zelf dus heel erg een oorlogsgeschiedenis en oorlogsfilm fanaat. Kijk, zo heroïne heb ik gelukkig nooit hoeven gebruiken in mijn leven. Is dat nooit zo dichtbij gekomen bij mij persoonlijk. Maar het is, ik zie daar wel heel erg parallellen met oorlog. Dat het zo. Ik vraag me de hele tijd wel af hoe het is. En dan niet op, net als met oorlog, niet de manier dat ik zo naïef ben dat ik denk, ik wil dat ervaren. Mm-hmm. Maar
wat
wel,
zou je doen? Of wie zou je zijn als het.
Oh. Ja. Wat zou het met me. Wat zou
het met jou zou doen? Ja,
ja, want heroïne is natuurlijk ook wel de heftigste. De, weet je, meest verslavende. En het effect van. Je bent echt even al je zorgen kwijt schijnt. En je bent echt even. Ontdaan van al je.
Maar daarna wil je ook, ben je bereid je moeder te verkopen voor het volgende groetje.
Precies. Dus
Je bent je hele persoonlijkheid, je hele context, je leven, alles waar je voor leeft, is weg.
Ja.
Ja. Bizar. Maar de vergelijking zit inderdaad ook in hoe hebben mensen zo ver kunnen komen.
Ja, en dat vind ik wel echt in de film zitten, die glijdende schaal van verslaving.
Ja.
Iedereen begint voor de lol. Als qua jongensstreek en al wat lekker stiekem.
Ja.
Maar het is verslaving. En dat vind ik echt misschien wel de kern van wat ik zo sterk vind aan de film. Verslaving, vroeger noemden ze dat de duivel, vind ik. Nestelt zich tussen verdriet en trauma en onzekerheid. Weet je, als je die factoren in je hebt, los van natuurlijk, tegenwoordig gaat het ook over dat je genetisch bepaald kan zijn, hoe gevoelig je bent voor verslaving.
Ja.
Maar als je die factoren hebt, dus je bent onzeker, zoals de moeder eigenlijk, of als alle hoofdpersonen wel. En je hebt echt een trauma wat een gat is, wat niet gevuld kan worden door externe middelen. Dat is waar verslaving dan je pakt uiteindelijk.
Ja. Ja, wat ik ook wel interessant vond in deze rewatch voor mij dan, is dus dat ik voor het eerst de film kijk. En ik ben zelf ouder dan de personages waar ik naar kijk. Op Ellen Burstyn's personage na dan.
Ja.
Dat is moeilijk te overtreffen. In ieder geval voor mij, want ik ben 33. Maar ik kijk naar deze jonge mensen ineens.
Ja.
In plaats van dat ik omhoog kijk en denk, oh, gek genoeg. Ik wil niet zeggen dat ik als een kind dacht, oh, dit is cool. Of zij zijn cool. Misschien dacht ik dat niet zo letterlijk. Maar neerkijken op een leeftijd geeft wel een heel ander perspectief.
Ja, ja, ik vond juist, ik zag hem op mijn 20ste. En ik vond het toen veel onheilspellender. Omdat ik ben dus heel bang dat ik verslaafd raak. Want ik weet niet of ik verslavingsgevoelig ben. Ik ben al zo bang ervoor dat ik eigenlijk mezelf al voor ben. Maar ik was dus toen nog heel erg bang van, oh, dit kan dus zomaar gebeuren. Ik kan daar gewoon zomaar raken. En voor je weet, ben ik Marion daar op dat feestje. Snap je?
Ja.
Dus dat als een soort van grote angst. En nu denk ik van, oh, oké, okay, nou, ik weet je, de laatste 20 jaar is het niet gebeurd.
Dus nee, en je hebt een
ik heb
er
nu vertrouwen van, nou, volgens mij gaat het wel oké. Okay. Volgens mij gaat me dit niet meer overkomen. Maar dat vond ik ergens nog onheilspellender toen ik zo jong was. Toen ik jonger was dan die personages.
Ja.
Van, dit kan gewoon mijn toekomst zijn. Theoretisch, het kan iedereen. Je kunt er ergens inglijden wat niet je wens was.
Ja,
nou, dat zat ook in Jeroen Berk, die twitterde ook nog verplichte kost voor op middelbare scholen om de gevaren van druggebruik te tonen. Maar dat is wel, dat raakt een beetje aan wat je zegt. Hebben jullie de film Kids ooit gezien?
Oh, wel nee. Niet.
Nou, dat is ook een beetje zo'n. Het heeft ook die nare gut punch gevoel.
Ja, ja.
Maar daar zit een scène in. En er komt een meisje erachter dat ze, ik weet niet of het HIV of echt AIDS is, maar ze heeft positief getest. Ja. En dat heeft voor mij. Ik heb die film gezien geloof ik toen ik 14 of 15 was. Zo onnoemelijk veel indruk gemaakt hoe makkelijk je dat dan kon krijgen. En ik heb geloof ik mijn hele puberteit daardoor met 6 condooms
om seks gehad. Ja,
beter dan welke Postbus 51 sierreclame dan ooit. Maar dat is, ik kan me voorstellen dat het met deze film ook wel in het blijft je echt bij wat deze mensen zichzelf aandoen.
Ja.
Ja. Goed, we duiken iets in de film in.
We gaan even even naar de film kijken, naar de ervaring.
Precies.
Die was gewoon heel intens. Maar de film,
Arco, wat viel jou specifiek op?
Nou, wat me als eerste opviel, jij zei het al, ze lijken relatief jong nu je zelf ouder bent.
Mm-hmm.
Ik moest er heel erg inkomen dat Jared Leto en Jennifer Connelly. Het was een soort Tommy Hilfiger reclame voor heroïnegebruikers.
Oh, dat ze zo verschrikkelijk knap zijn.
Ze zijn zo knap. En ik weet niet of dat misschien ook het punt is van een soort engelen die gecorrumpeerd worden of zo. Maar daardoor kwam ik wel. Ik vond ze niet zo geloofwaardig als junkies of zo. Maar misschien is dat ook. Moet je niet te veel cliché dan mensen met allemaal schubben op hun gezicht en zo gebruiken. Maar dat viel me als eerste.
Het is wel een lelijke arm, hè?
Uiteindelijk mijn ogen afgewend een paar keer. Ja.
Hij compenseert zijn looks met een hele lelijke arm.
Ja,
en het hoe de film niet weg. Nou ja, in plaats van wegblijven bij ongemak, stuurt hij erop aan. Weet je, alleen al die beginscène met die televisie en. Waarom gun je me dit niet, weet je wel? Waarom verpest je dit? Nou, en die vrouw die zich dan opsluit.
Oh ja.
Ja, dat. En volgens mij hadden we het in het eerste deel had ik het over Marlon Wayans ook.
Mm. Daar was ik daar was je wel benieuwd naar. Ja, inderdaad.
Ja, geweldig. Hoezo heeft hij niet veel vaker dit soort rollen gekregen of gedaan?
Ik zag een interview met hem en daarin zegt hij dat hij kiest voor comedyrollen. Omdat hij vindt dat het veel uitdagender is voor hem als acteur. Ik weet niet, ik had ook het idee dat hij misschien niet altijd de kans heeft gekregen die hij had gewild.
Mm. Ja.
Dat voelde ik er een beetje onder, maar dat was misschien mijn projectie of mijn interpretatie van het interview.
Ja, vond ik fascinerend.
Hij ging er wel echt voor staan. Hij ging er echt voor staan.
Ja, als het een bewuste keuze is. Ja. Niet zo van, oh, ik word gepuikast.
Ja, maar hij gaf wel echt mooi zo'n wereld mee. Vrij weinig scènes, maar heel,
Veel, wat wel werd gezegd in het interview, dat vond ik wel interessant. Dat er veel comedyacteurs goed zijn in serieuze rollen. Ja. Maar dat andersom het vaak niet zo werkt.
Nee klopt.
Maar comedians zijn vaak ook diep getroubleerde types.
Ja. En inderdaad, het is echt wel echt veel ingewikkelder, denk ik. Om comedy te kunnen.
Ja.
Die timing.
Precies.
Ja. Ja.
En ik moest heet het aan Black Hole Sun denken. Die clip van Soundgarden.
Oh, dat was ook wel die tijd, ja.
Ja, dat was iets ervoor, maar dat was echt zo'n videoclip met ook van die vervreemde, van die fisheye lens in een keuken of in een, op de, weet je, met heel erg dat spelen met het, dat wat televisie met mensen doet. Wat gek genoeg nu veel minder als een thema voelt, omdat we nu veel meer dat gesprek hebben over
allemaal
social media.
Allemaal verslaafd, sowieso aan schermen. Dus daar, het is geen gesprek, mogen we geen gesprek meer over voeren.
Nee, misschien is dat het.
Anders dan wordt er niet meer aan verdiend.
En jij had het ook nog over dit fragment gehad, geloof ik.
What's the big deal about being on television? Those pills you're taking are kill you before you ever get on, for Christ's sake.
Big deal? You drove up in a cab. Did you see who had the best seat? I'm somebody now, Harry. Everybody likes me. Soon, millions of people will see me and they'll all like me. I'll tell them about you, your father, how good he was to us.
Ja, die scène, er is natuurlijk heel erg een verstoorde moeder-zoon relatie. Er wordt heel geïnsinueerd dat die dood van de vader daar ook veel mee te maken
heeft. Ja, waarschijnlijk trauma.
Ja, precies. En dat voor haar dat er gewoon niks meer is om voor te leven. Want ja, Harry is de weg kwijt. Die geeft er geen kleinkind.
Ja.
Of gezin. Weet je, anders had ze daar gewoon al de energie op kunnen storten. Dat is er niet. Die rode jurk wordt ook heel erg een soort symbool gemaakt voor toen het leven nog mooi was.
Nog belofte was voor iets moois.
Ja.
En ze komen niet echt tot elkaar uiteindelijk. Hè? Dat kan ook niet met een verslaafde. Op een gegeven moment zijn ze allebei verslaafd. Dat kan het al helemaal niet meer.
Ja.
Maar ja, ze praten een beetje in dit New York, New Jersey accent.
Ja.
Dus ook, de schrijver van het boek komt daar ook vandaan.
Ja.
En ik vind het zo mooi. Ze zegt van, zag je waar ik zat in de rij? En eventjes voor mensen die niet meegekeken hebben. Het is dus een rij met een soort van campingstoelen van vrouwtjes uit de flat die voor de deur zitten. Die mogen dan op de rij. De
hiërarchie.
De top is links en rechts zit de minst koe. Dus gewoon een soort middelbare school populariteitsklasse is dat.
En over samenkomen gesproken. Het is wel interessant dat op dit punt in de film zijn ze allebei verslaafd. Ja. Maar in plaats van dat ze elkaar daarin vinden, is het haar zoon die daar dan een enorme mening over heeft.
Hij flipt helemaal.
En dat vind ik dan wel weer mooi tragisch, ja.
Ja, want hij ziet.
Neem je pillen.
Ja, hij weet wat het voorland is. Je kent scam artist. Hij weet hoe het is aan die andere kant. En maar het gek is, hij wil haar niet beschermen. Hij is meer een soort teleurgesteld in haar dat ze ook ervoor gevallen is.
Ja, heel boos ook. Hoe kan je dat nou doen?
Ja. Ja.
Terwijl hij dat zelf leeft.
Ja, en je ziet dus ook dat het perspectief van hoe ze gefilmd worden en hoe. Volgens mij niet het filter, maar in ieder geval de manier waarop ze afgebeeld worden, verandert ook vanaf het moment dat hij erachter komt dat zij ook verslaafd is.
Ja, en visueel, er zitten heel veel camera dingen in. Maar wat er ook in zit, is dat er vaak zijn shots opgebouwd dat iemand op een derde is of op twee derde. Dus als je iemand ziet praten, iemand meestal rechts in beeld of links, een derde of op twee derde. En bij dit is in het begin heel veel mensen in het midden.
Dat
geeft een heel erg... Het geeft al een heel erg onheimisch gevoel. Dat is echt een keuze. Dat doet ook echt iets met je kijkervaring. En je merkt als je gewoon een politieserie kijkt, mensen zitten altijd op een bepaalde verhouding tot elkaar in het beeld. En bij dit in het begin is het al niet zo. Waardoor het al heel erg vervreemdend is.
Heel anders,
En jij had nog meer visuele spektakelstukken gevonden?
Ja, want deze film zit in principe vol met allerlei abnormale vormkeuzes. Ter illustratie, dat klinkt dan in de film zo. Heerlijke sounddesign trouwens. Ja, echt een feest voor, hoor. Een soort ASMR voor, nou ja, goed. Ik weet niet of ASMR dan de juiste term hiervoor is. Maar de enorme oneindige vormveelheid van deze film. Ik zag VHS-beelden, ik zag het gebruik van splitscreen, snorricams.
Ja.
Dus dat het camera aan het lichaam is bevestigd. Dit is nog maar in de eerste vijf minuten van de film.
Ja, of camera in de lift, bewakingscamera's.
Ik heb macro shots gezien en die sequentie in die hip-hop montages. Een point of view van bewakingscamera's, dat zei jij natuurlijk al. Timelapsen, stop motion, een animatiesequentie met vliegende cupcakes en donuts die op haar afkomen. Fotomontages, motion controlled timelapse. Dus dat is dat ze dat appartement aan het schoonmaken is.
Oh ja, ja.
Crash zooms, fisheye lenzen, double exposure. Het is echt. Het, en op een gegeven moment, ik zag een interview met Darren Aronofsky. Die zei, als je dit een MTV-film noemt. Wat denk ik een term is waar je toen over kon praten. Dan zou die de film niet eer aandoen. Want dan zou dat zou te leeg zijn. Of zo.
Nee, want het is, je kan je verschuilen achter een stijlvorm. Achter zoveel trucs. Mm-hmm. Achter zoveel bells en whistles. Ja. Of de hele trucendoos gaat open. Maar het is net aan de andere kant van het. Het is alles uit de kast trekken wat het medium film, medium visueel en video te bieden heeft om het verhaal te vertellen. Anders had je net zo goed het boek kunnen lezen. Ja. Maar wat jij omschrijft van gewoon die asynchrone. Het perspectief is anders dan in elke andere film. Het geluid is anders dan in elke andere film. En met die snorricam die dus aan ze vast zit, wat een hele onaangename kijkervaring geeft eigenlijk.
Ja.
Zeg je eigenlijk vanaf de hele film, we kiezen het perspectief van de verslaafde. Want die heeft een constant verward wereldbeeld ten opzichte van alle mensen die inderdaad gewoon square alles tot zich nemen.
Ja.
En ook, weet je, dingen als beveiligingscamera's. Een verslaafde let daarop, weet je wel. Van, kan ik hier shooten? Kan ik hier gebruiken? En daarna krijg je een soort paranoïde gevoel.
Ja.
Dus je voelt je bekeken.
Ja.
En
Aronofsky noemt zichzelf ook wel een expressionist. Dus hij is eigenlijk altijd bezig om het onzichtbare en dan dus vaak het karaktergedreven, het emotionele, om dat dan zichtbaar te maken.
Oh, ja.
Precies zoals jij beschrijft. Dus alle vormkeuzes wil hij heel graag zorgen dat inhoudelijk 100% gemotiveerd is.
En het ook versterkt. Want anders zit je alleen maar kijken naar junkies die aan het beesten zijn. Dat is echt geen scène nog.
Nee. Nee.
Het komt echt niet zo hard aan als hoe het nu aankomt. En de pupil en de aderen voelen dat allemaal.
En vinden jullie dat het dan, wat we hadden het volgens mij in het eerste gedeelte ook al over, dat zeg maar net als met een oorlogsfilm, je kan het bijna niet. Een film maakt het per definitie glamoureuzer dan het is, omdat het dus visueel overweldigend is.
Ja.
Ik vond het wel een beetje tegen à la Snatch-achtige montage aan dat je denkt van, drugsgebruik ziet er best cool uit.
Oh zo, mag het sexy zijn? Ja. Mag het mooi zijn?
Jij zei eerder over die middelbare school. Dan gaan middelbare school, daar vind ik het nog, daar zou ik het nog cooler vinden of zo. Maar net iets daarna dat je echt denkt van, oh jeetje, ik kan zomaar alles kwijtraken.
Ja.
Wat ik aan het, weet je, waar ik van droom, wat ik ga aan het opbouwen ben, dat vond ik wat enger. En ik snap wel wat je bedoelt, dat het nog, ook omdat het begin is nog cool en dan luister je naar muziek en is het heel vet en dan denk je, oh ja, leuk, ze hebben dit of zo.
Ja.
Als je daar, dus ik snap wel. Nou, maar je moet het tot het einde kijken. En dan weet je dat daar is niks. Daar groeit niks.
Ja. Het zit allemaal in het einde. Want er zijn best wel veel films die willen iets vertellen over een schandelijk ding of een heftig ding. Maar dan doen ze dat alleen maar door het te laten zien. En door het te laten zien doe je eigenlijk gewoon weer nog een keer hetzelfde. Dus je geeft nog een keer dezelfde ervaring, maar dan aan het publiek. Door het einde geeft het heel duidelijk alsnog. Het maakt het eerst op een bepaalde manier juist heel sexy en heel flashy.
Ja.
Maar door het einde maakt het toch heel duidelijk.
Maar het is niet moralistisch op zo'n wijsvingertje toon.
Nee.
Wat ik in de geweldige film Flight met Denzel Washington. Wat echt de beste 7 minuten van een film ooit is. De opening is niet normaal.
Ik heb nooit gezien.
Dus echt, ga dat zien, mensen. En de laatste 7 minuten, nee, of de laatste 10 minuten, zijn echt voor mij. Ja, echt, die doen het weer helemaal af. Omdat die daar eigenlijk een soort van met een wijsvingertje komen van don't do alcohol. Terwijl dat voel ik al door het hele verhaal, door de pijn van die karakters. Ik was daar al. En daar wordt het soort van heel erg dan door je strot geduwd van wat je moet doen. En daar vond ik niet moralistisch, maar echt in het gevoel zit dat. En wat ik dan in die karakters nog zag, is die ook in het begin, hè, Marion heeft bijna geen make-up op, met een blondachtig haar. Heel veel dromen. Ze heeft ook het modeontwerp en een winkel. En we zien daar ook beelden van wat ze het zou kunnen. Karakters, nou, ze gaan dus allemaal, ja, wat we eerder zeiden, hetzelfde putje in. Maar hoe zij ook hun persoonlijkheid eigenlijk kwijtraken. En uiteindelijk in zo'n heel lelijk junkengevecht terechtkomen.
Verslaving is sterker dan jij. Jij verliest, jouw persoonlijkheid wordt als een soort Pac-Man opgegeten.
Ja, dat is gewoon weg. En dan klinken ze zo tegen elkaar.
Where's the score?
Well, we had a little bit of a problem, see? I mean, everything was going good. And then some dumbass junkie...
Did what? Some dumbass junkie did what? You mean you fucked it up?
What the fuck is wrong with you?
Ja, ze zijn helemaal weggedreven van het verliefde stelletje met dromen met wie ze ooit waren. Dus ze zijn echt...
En dat vond ik in het begin juist wel echt... Want ik zei eerder van, ik vond ze te clean voor de personages die ze spelen. Ook op een gegeven moment, ze blijven zo mooi heel lang. Maar de lust tussen hen, die vond ik wel echt heel geloofwaardig, zeg maar. Zoals ze elkaar bijna opeten. Het had ook wel ergens nog iets erotisch aan het begin.
Ja.
Zeker.
Zeker, ja. Nou, de fun facts.
Of nou ja, ja. Fun. Het zijn facts.
Het zijn facts.
Over een film.
Dit komen film facts, komen hier voor deze week.
Fun facts.
De scène dat ze in bad zit, dat Marion in bad zit en met haar gezicht in het water, onder water schreeuwt. Dat is een kopie van een shot uit een animefilm, het Perfect Blue, van Satoshi Kon. En Aronofsky die kocht dus helemaal de rechten af voor een real-life remake daarvan. Alleen maar zodat hij dit shot mocht kon kopiëren.
Dat is toegewijd, toch?
Ja, geweldig. En heel netjes.
Ja, heel netjes. Gewoon niet jatten,
ook
maar
overkopen. Nog een rechtszaak verwachten, maar heel mooi.
Beter goed gekocht dan slecht.
Heel respectvol.
Ja. Nee.
Jared Leto en...
Marlon Wayans.
Ja, sorry. Ik dacht Marion. Dat ik dacht, nee, hey, Jennifer. Nee. Jared Leto en Marlon Wayans mochten in aanloop naar het draaien, mochten ze geen suiker en geen seks van Aronofsky. Dat hun craving, dat het allemaal oprecht zou zijn. Dat ze echt zouden hongeren.
Jiven, ja.
Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Maar ik vond het wel, ze zit op een gegeven moment aan in een diner zo. En dan zie je dat kromme ruggetje van Leto. En het draagt er wel aan bij. Dat wel. Ik weet niet hoe hun research verder is geweest, maar ik vind het werkt gewoon wel heel goed. Aronofsky die wilde eigenlijk hele jonge acteurs, echt tieners, 14 of 16 tot 16 jaar voor de hoofdrollen. Maar de producers die wilden dat echt niet, omdat ze vonden dat het dan te gruwelijk werd. Nou,
unmarketable.
En unmarketable. Ja. En ook, ja, nu, ik zat zelf in een productie die ook op Netflix gaat komen onlangs, iets wat ik draaide. En daar mogen ook acteurs die jonger dan 18 zijn, ook niet roken en intieme scènes hebben.
Ja, daarom zie je toch ook vaak van die high school films van die acteurs van in de 30.
Ja, precies.
Zeker. Ja,
precies. Maar dat gaan we dus weer krijgen. Zo Olivia Newton-John, die dan zeg maar een college kid speelt in Grease. Maar goed, maar ik vond het ook alweer goed. Alleen dacht ik wel van, je weet wel dat het nep roken is, nep drank. En geen echte intieme dingen hoor. Dus ik dacht wel van, ja, het is wel allemaal nep hoor. Het is niet zo dat je op de set het allemaal moet doen.
Nee.
Maar ik vind het wel heel goed. Laten we... Dit lijkt me echt veel te heftig voor iemand van 16 om te spelen.
Zouden jullie het een betere film hebben gevonden als het tieners waren?
Nee, ik vond dit mooi. Want dit is echt zo'n kantelpunt dat je er alleen voor staat. En ik heb het gevoel dat als je echt tiener bent, dat er dan een soort context van een gezin is.
Ouders,
en bij dit denk ik ook de eenzaamheid. Als je net op kamers bent en je allemaal maar je eigen weg moet kiezen. En je eigen eerste baan moet zoeken. Weet je, dat is echt, vind ik, heel spannender.
Ja. Je krijgt gewoon een hele andere film. Ik had het net over die film Kids. En ik denk dat als je een film zou willen maken over... In Amerika heb je echt drugsepidemieën. Er zijn hele steden, hele dorpen zijn gewoon verslaafd. En,
zombies.
En als je daar een soort intergenerationeel verhaal over wil maken... hoe gewoon jongeren al voor galg en rat opgroeien... dan zou je dat zeker kunnen doen. Maar dit gaat veel meer over als je inderdaad wat je zegt... je gaat op jezelf. Je bent oud genoeg om uit te vliegen. En dan komen de gebreken aan het licht...
Ja, moet je
in
het
je
zelf
persoonlijkheid.
Doen. Je moet het zelf doen.
Kan je jezelf overleven? Dat is eigenlijk.
Boeddha. Boeddha. Boeddha.
En een heel andere vraag. We gaan namelijk naar het eindoordeel. Ja. Arco, kun je leven zonder Requiem for a Dream nog nooit te hebben gezien?
Kijk, het is voor iemand die worstelt met verslavingsgevoeligheid, is het alsof je een pyromaan naar Backdraft laat kijken. Ja. Kijk, brand. Oh, brand is gevaarlijk, maar het ziet er wel sexy uit, ja. Weet je wel.
Ja.
Ik weet niet of je dit iedereen aan moet doen. Ik denk dat als je inderdaad van nature nieuwsgierig bent, nou, jij omschreef het net heel mooi als iets wat in het duister, in de bosjes naar je, ja, kijkt. Als je daarmee wil spelen en je wil hele andere dingen voelen en vinden en aan een film overhouden dan aan Armageddon. Om maar eens een actiefilm te noemen. Dus als je echt dingen wil voelen die je bijna nooit bij het medium film kan voelen, dan moet je hem gezien hebben. Ja. Als je zoiets hebt van, ik ken mijn limieten en dit komt voor mij of te dichtbij of ik kan niet tegen narigheid, kan je hem gewoon fluitend laten lopen.
Ja.
Als je wil spelen met de duisternis, dan is dit een must-see.
Mooi, dat is een mooie samenvatting.
Ja, dat, ja, is heel mooi. Ik had maar de echte emotie kwam bij mij toen de vriendinnen, dus die, oh ja, op de stoep zaten in klapstoeltjes,
oh ja,
die komen dan na een elektroshock sessie waarvan je denkt, mag het, houdt het dan nooit op? Komen dus Ellen Burstyn, haar character, Sarah Goldfrapp opzoeken. En uit één blik, een heel kort staat het shot eigenlijk op haar, voel je gewoon, die is weg. Dat is een,
ja,
plant.
Ja.
Die persoon, ja, is dus
met het familie
in een hele korte tijd, van de zomer naar de winter, want dan, ja, is het koud, is die weg. En die vrouwtjes die pakken elkaar dan heel onhandig vast op een bankje voor het de instelling waar ze zit. En toen kreeg ik het wel echt te kwaad. En toen dacht ik ook van, oh, deze zaterdagavond had, ja, ik echt, weet je wel.
Die kun je afschrijven.
Dus dat vond ik heel ingewikkeld. Ja, ik vind het hele knappe film. En heel erg blij dat ik hem ooit gezien had. Ik vond het niet makkelijk om hem nog een keer te zien. Ja, gruwelijk. Gruwelijke seks gezien. Dat zie ik ook niet zo vaak. ja, mijn god. Dus ook prachtig. Ook beeldschoon.
Ja, het is wel, ze hebben dan die drie hoofdstukken, zomer, herfst en winter.
Ja.
En dan lente niet, want lente is het van de vruchtbaarheid en de hoop.
Ja, ja. Ja. Die komt niet. Non. Die was er al en daar waren we in begonnen. En dat hebben we, ja.
Het is echt die achtbaan naar beneden.
Oh. Ja. En jij? Hoe,
Ik heb hem expres een beetje meer op afstand bekeken als filmmaker. En mijn conclusie is dat als ik hem nu weer zie, herkijk, dan zie ik hoe ontzettend invloedrijk deze film is geweest.
Ja, het is snorricam alleen al.
Ja, joh, dat is. Ja. En het is denk ik niet een film die iets heeft uitgevonden per se. Ik denk dat je voor elke stijlkeuze wel een andere film zou kunnen noemen die het eerder deed. Maar het is wel een film die dat allemaal deed en op een hele goede manier. Ja. En echt dat expressionisme gebruikt om een heel heftig verhaal te vertellen.
Ja, maar ik vind wel daar aanvullend wat jij zei over kijk, Aronofsky, wat hij kan. Dit was echt een tour de force, weet je,
ja,
met het expressionisme. Maar wat ik altijd heel knap vind aan bijvoorbeeld schilders of andere visuele kunstenaars, die hebben een bepaalde stijl waar ze in werken. Maar dan blijkt ze soms, dan zie je heel even dat ze ook iets heel anders heel mooi kunnen, maar daar gewoon niet voor kiezen.
Mm-hmm.
En er is zo'n scène dat Marlon Wayans achter in die limo zit met die dove gangster. Nou, dat is briljant gevonden.
Ja.
En hij zou ook gewoon The Wire kunnen maken.
Zonder twijfel. Ja,
maar hij kiest ervoor om dit te maken. Dat vond ik zo. Dat vond ik nog bijna een soort achterloze, ja, muscle flex.
Eén scène was daar even de hele The Wire.
Oh, ik zou ook een geweldige politie gangsterserie kunnen maken. Maar ja, dat is niet. That's not what I'm about.
Ja. Ja.
Het is de ultieme bewijsfilm.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Dit was nooit gezien. En we keken met z'n allen naar Requiem for a Dream. Volgende week zijn we weer en dan met The Breakfast Club.
Ja, ik hoor mensen heel vaak zeggen, ja, dat is echt zo'n oerfilm voor dat genre. Je weet wel, The,
ja,
Breakfast Club, je weet wel.
En hele,
nee,
ja,
ik weet helemaal
niet. Nooit gezien?
Nooit gezien.
Kan het.
Dankjewel, Arco. Ja. Jij was vandaag. Heel erg bedankt voor jullie heerlijke ontboezemingen op de vriendvandeshow.nl/nooitgezien site. Heerlijk, zalig en help ons vooral aan tips. Dank. Dit was Nooit Gezien, een podcast van Dag en Nacht Media. Dank aan producer Eva Essers. En je kunt het eerste deel van de volgende aflevering kan je alvast als eerste luisteren op onze Vriend van de Show pagina. En sowieso zitten we elke dinsdag in je favoriete podcast app.
Oké, okay. You.
Nooit Gezien.